Welkom bij de Partici Podcast. In deze tweede aflevering van seizoen 2 gaan Nicolette,
hoi,
Jasper,
hi,
Marion,
dag,
en ik het hebben over de avondjes. Je kent ze wel, in een zaaltje bij de voetbalvereniging of in het gemeentehuis. Misschien wel het meest traditionele participatie-instrument dat we hebben. Ze zijn er niet voor niets, maar ja, misschien kan het ook wat aantrekkelijker. Niet per se voor jou als organisator, alhoewel dat natuurlijk ook heel fijn is, maar vooral voor de deelnemers. Hoe kun je die avondjes nou leuk en nuttig maken? Dat vragen we vandaag aan onafhankelijk gespreksleider Hans Edman.
Hallo.
En aan facilitator Esther van der Stoorn.
Hallo.
Maar voor we met hen in gesprek gaan, trapt Marion traditiegetrouw eerst even wat heilige huisjes omver.
De avondjes. Het kloppend hart van elk participatieproces. De samenkomst der idealen. De ultieme vorm van betrokkenheid. Het kroonjuweel van de participatie. Ik draag het graag voor de lijst van immaterieel erfgoed. Maar dan alleen de avondjes die we allemaal kennen. Het begint met een grijze, liefst een beetje lange uitnodigingsbrief. De bijeenkomst is op het stadhuis, of in het zaaltje naast de kerk, in het buurthuis of de school. En bij aankomst zie je voor in de zaal, onder het systeemplafond, je buurvrouw al druk in gesprek. Ze is er ook eens lekker uit. Je pakt een bekertje lauwe koffie. Als het meezit, is er ook nog een koekje dat je uit de verpakking kunt graaien. En hou je jas maar aan. Tja, die gasprijzen, hè? Alles in je neigt naar omkeren en wegwezen. Maar je zet door en loopt de zaal in. De voorste drie rijen zijn leeg, dus schuif je ook maar een beetje achterin. En dan gaat het los. De wethouder opent de avond. Hij roemt de buurt en jullie betrokkenen uit. We gaan goed luisteren en we nemen het mee. Dan volgen de onafwendbare PowerPoint-presentaties. De stedenbouwkundige toont beelden uit Tokio, Sydney en Amsterdam-Noord. En hij heeft het over het programma. Nee, niet op televisie. Dat is gewoon het aantal woningen en functies. Of over een accent op de hoek, die hoge toren dus. En over de kwaliteit van de plint en het gebouw dat de dialoog aangaat met de omgeving. Maar ik wil helemaal geen dialoog, ik wil uitzicht. Niet zelden is er dan ruimte voor de verkeerskundige van de gemeente. Ja, de parkeernorm gaat omlaag. Dan ook nog de projectmanager. Die legt uit dat de procedure nog wel een paar jaar kan duren. De corporatiedirecteur komt vertellen hoe hoog de woningnood is. En de gemeentelijke ecoloog geeft aan dat we denken aan biodiversiteit en hittestress. En de parade der deskundigen wordt afgesloten met de laatste PowerPoint door de wijkmanager. En die zegt dat hij altijd bereikbaar is. Op werkdagen tussen 10 en 2 en niet op woensdag en vrijdag. Dan gaat de zaalmicrofoon aan voor de vragen en er vormt zich een rij van fulminerende buurtbewoners erachter. Terwijl die wethouder maar op zijn horloge blijft kijken. Doe het niet. Stop met deze toonbeelden van frustratie. Er is geen belanghebbende die hier iets van verwacht. De leden van de gemeentelijke projectgroep verlangen vanaf de start van de avond hartstochtelijk naar de aflevering van Married at First Sight, die ze nog hopen mee te pikken vanavond. De stagiaire van het stedenbouwkundig bureau slaapt al nachten niet omdat ze die PowerPoint moest maken. Mand, zoek een ander tijdstip. Zorg voor een verrassende locatie. Wees vooraf helder over wat mensen kunnen verwachten en ook waar ze niet op hoeven te rekenen. Stream de presentatie, zodat de mensen thuis kunnen meekijken. En zorg dat ze ook online hun inbreng kunnen hebben. Denk goed na over de opzet en de indeling van de bijeenkomst. En verbied automatenkoffie, smerige koekjes en PowerPoints met meer dan 3 slides.
Esther,
ja.
En Hans, jullie zaten allebei ernstig te grinniken net, ja, bij de column van Marion. Wat vond je het meest herkenbaar, Esther?
Nou, ik ben als buurtbewoner wel eens bij dit soort avonden geweest, waarvan ik dan altijd dacht, ja, mijn handen gaan dan jeuken. Want als je wil luisteren en er is 0,0 aandacht voor interactie, ik vind dat echt een enorm gemiste kans.
Hans, als je nou kijkt naar een echt geslaagd avondje, wat zou dan voor jou echt een geslaagde avondje zijn?
Voor mij is een geslaagde avond als de mensen in de zaal, hoe groot hun zorgen ook zijn, of hoe onmogelijk hun wensen ook zijn, zich toch gehoord voelen. En dat is wel iets wat ze aan het eind van de avond ook vaak zeggen. Hè, dan hoor je dingen als, het vindt nog steeds een waardeloos plan, of die gemeente die doet maar wat, en het zit allemaal in kannen en kruiken, maar ik heb vanavond in ieder geval kunnen zeggen wat ik ervan vind. Of ik heb in ieder geval nu kunnen laten horen waar ik me zorgen over maak. En dat vind ik een geslaagde.
Want nu hoor ik jullie allebei dingen zeggen over avondjes. Maar we hebben jullie eigenlijk nog niet heel goed geïntroduceerd. Ah. Dus dacht ik, nou, Laten we daar nu eens even mee beginnen. We
hebben precies op tijd, op het juiste moment.
Ja, Esther, kun jij jezelf even introduceren?
Ja, ik ben Esther van de Storm. Ik ben oprichter van Stormpunt en wij zijn een innovatiebureau. En wat wij doen is dat we problemen oplossen met behulp van creativiteit. En dat doen we onder andere veel voor gemeentes, voor woningcorporaties. En dan begeleiden wij wel eens dit soort avondjes, zoals jij het noemt. Ja, en dat is in een notendop wat wij doen.
Leuk.
En Hans?
Ik ben Hans Edman en ik ben mede-eigenaar van dagvoorzitter.nl. En wij verhuren dagvoorzitters en ik ben er zelf ook één. En ik heb een specialisme om zeg maar wat beladen informatieavonden of bewonersavonden of stakeholderavonden te begeleiden als gespreksleider.
De potentieel explosieve avonden.
Ja, zo kun je het noemen. Klopt, ja.
Hey Hans, hoe bereid je zo'n avond dan voor als je al weet dat het potentieel explosief gaat worden?
Dat is vaak informatie die bij mijn opdrachtgever vandaan komt. Hè. Die vinden het heel spannend. Die angst die blijft ook wel vaak doorklinken in die hele voorbereiding. Dus voor mij is het moeilijkste, dat is een beetje spitsgoeden lopen, in de voorbereiding. Ja. Op de avond zelf, als je het goed voorbereid hebt, kun je echt met mensen die heel boos of heel bezorgd zijn, heel vaak nog gewoon een goed gesprek voeren. En het klinkt soms heel luid, of er zijn lelijke woorden, of hè, van een afstandje klinkt het dan, kan het lelijk klinken, maar tegelijkertijd heb je dan wel het gesprek. Ja. En in de voorbereiding, daar ligt vaak de problemen. En wat ik het moeilijkst vind in die voorbereiding, is mijn opdrachtgever er altijd van overtuigen dat het uit de zaal moet komen. Ze kunnen mij inhuren als gespreksleider, en ik heb de leiding, ja. Maar de zaal bepaalt waar het over gaat.
En wat gaat er dan vaak fout?
Te veel willen zenden, te veel grip willen houden op wat er gebeurt, scripten wie wat moet gaan zeggen. Terwijl als je het niet precies weet, dan kun je in de zaal altijd vragen, is er een ambtenaar die hier iets meer van weet? Of is er een wethouder die dit dan in zijn portefeuille heeft, die er iets over kan zeggen?
Dit klinkt ook als ingegeven door angst, hè, wat je net al zei. Ja. Werk jij met jouw opdrachtgevers aan het verminderen of het verkleinen van angst voor dit soort avonden? Ja. En hoe doe je dat? Dat lijkt me best lastig namelijk.
Dat is heel belangrijk. En het heeft te maken met individuele angst. Hè. In de column van Marion hoorden we net die projectleider die een PowerPoint moest voorbereiden. Nou, dat zullen veel luisteraars ook herkennen. Als je iets moet gaan presenteren, is dat beren spannend. Kun je echt van wakker liggen. Dus als ik dat dan in een interview doe, is het al een stuk minder spannend. Want ik vraag alleen maar dingen die ze weten. En als ik iets vraag wat ze niet weten, dan zeggen ze, ik weet het niet. En dan ga ik het ergens anders halen.
Maar dat vinden ze toch ook vaak nog wel spannend. Want een PowerPoint geeft houvast. Dat is niet om de zaal plaatjes te laten zien. Maar het is vaak een soort speakbriefje voor projectleider of wie dan ook.
Klopt, ja.
Dus als je dan zegt, nou weet je wat, we doen het in de vorm van een vraaggesprek. Dan zeggen ze, ja nee, maar dat kan niet, want ik moet wel alles kunnen vertellen.
Dat klopt. Nou, die verzekering geef ik ze dan ook. En vooral als ik van tevoren weet wat ze willen zeggen en wat de punten zijn die ze willen maken, dan vraag ik daar ook wel omheen. En die zaal heeft daar vaak ook nog wel wat op in te brengen. Die wil ook nog wel dingen weten. Dus dan ben je eigenlijk altijd actueel bezig. En het lijkt soms heel goed om een PowerPoint te maken, totdat je er, spreek ik voor veel ambtenaren, achterkomt dat je het zo druk hebt gehad, dat je er eigenlijk niet goed toe bent gekomen. En het maken van slides is niet het maken van je presentatie. Dus het is toch, die spanning bouwt op richting die avond.
Ja. Is er sprake van zendingsdrang volgens jou?
Ja, want het heeft met, dat weten jullie als geen ander, het heeft met die participatie en de nieuwheid ervan te maken. We weten denk ik nog steeds niet heel goed hoe we mensen kunnen betrekken bij het hele proces op zo'n manier. Dat je het of samen doet, of in ieder geval het gevoel hebt dat je daar samen aan bezig bent. Wat vaak mist is het kader, wie beslist hier eigenlijk? En als duidelijk is, en dat hoor je zelden op zo'n avond, het is dus een vraag die ik heel graag stel, uiteindelijk, wie gaat hier nou over? He, uiteindelijk, wie maakt de beslissing? Nou, als dat dan helder is, als dat de raad is, of het is een eigenaar van een stuk grond, of het is een buurtvereniging die dat zelf mag beslissen. Als dat helder is, kun je daarna de stappen daarvoor gaan bepalen. Kun je daarna daarvoor bepalen, wat is er nodig om een weloverwogen beslissing te nemen? En dat is vanaf de achterkant geredeneerd. En wat ik net beschreef is vaak vanaf de voorkant geredeneerd. Dat je denkt, ik moet informatie zenden in zo'n zaal in. Zodat de zaal begrijpt waarom ik iets wil. Maar vraag eigenlijk maar eerst aan die zaal. Waar maak je je zorgen over? Wat is nu je gedachte?
Je moet het een beetje omdraaien als het ware.
Nou, dat helpt vaak wel.
Dat wordt vaak nog wel heel spannend gevonden, denk ik. Hè? Van ja, maar als we het aan de zaal overlaten, dan weten we niet wat er gaat gebeuren.
Klopt, klopt. En dat heeft ook te maken met het feit dat zo'n avond zo'n spannende bijeenkomst, gelegenheid is, dat mensen bibberen van tevoren. Ik vergelijk het met een huwelijk. Misschien is je huwelijksdag wel de mooiste dag van je leven. Hè? Dat hoor je vaak. Tegelijkertijd is je huwelijk misschien wel het mooiste van je leven. En de dag waarop je ja zei, is maar één momentje in die hele lijn, in die hele ontwikkeling. Nou, is bij participatie is een onderdeel van een project, van een ontwikkeling. Die avond is een heel klein puntje in die lijn van participatie. Dus het hoeft niet allemaal op die avond. Dat haalt de spanning er ook wel een beetje af.
Het klinkt wel een beetje alsof het alleen maar heel spannend is. Ik ben ook wel benieuwd of jij dat, weet je, je wordt daar misschien voor ingeschakeld. Maar ik heb ook echt wel regelmatig avonden waarbij we nog heel erg aan het begin van een proces zitten. En dan is dat er nog niet zo.
Ja.
Ja. Dus ik vraag me soms ook wel eens af, is het niet veel te laat dat die avonden georganiseerd worden? Omdat je dan al zo ver in een proces zit, ja, dat er te weinig mogelijkheid is geweest voor mensen om aan de voorkant meteen mee te praten en aan te geven wat ze belangrijk vinden.
Volledig met je eens.
Ja, ja, en als je vroeger begint, dan ligt er nog minder vast en hoeft het misschien ook minder spannend te zijn.
Precies.
Ja. Dat is ook wel vaak wat we volgens mij hier al eerder de participatieparadox is. Hè? Van als je heel vroeg gaat, zeggen mensen, ja, nou ja, wat is nou de bedoeling als je het nog niet weet? Waar kunnen we dan op reageren? En als je dan al een plan hebt, of een schets van een plan, zegt, nou zie je, het is allemaal in kan en kruiken. We hoeven niet meer te reageren. Maar hoe vaker gemeentes, bedrijven enzovoort in een heel vroeg stadium naar mensen toe gaan, hoe meer mensen ervaren van verrek, dat kan dus. Mm-hmm. En dan is er vaak ook nog gewoon een gesprek mogelijk over wat vindt u belangrijk.
Precies.
En nou ben jij onafhankelijk dagvoorzitter. Jij bent er voornamelijk, denk ik, als het inderdaad een beetje spannend wordt. Ja. Hè? Wanneer heb je nou niet een onafhankelijk dagvoorzitter nodig?
Oh, ik denk wat Esther net schetst. Dat je begint met het samen nadenken over wat zou kunnen zijn. Als het nog heel vrij is en je eigenlijk de creativiteit moet stimuleren om ideeën los te krijgen, denk ik dat hoeft niet per se een onafhankelijk dagvoorzitter te zijn.
Esther, jij bent zo'n facilitator en die creativiteit. Kun jij een voorbeeld geven van een project waarbij je denkt, ja, hier was die creativiteit echt van doorslaggevende waarde?
Ja, zeker. Nou, we hebben een tijd geleden een avond gefaciliteerd en dat ging over terrassenbeleid van een gemeente. Waar ook best wel wat spanning op zat, want wie komen daar op af? Dat zijn de horecaondernemers en de omwonenden, maar de omwonenden die last hebben van de horecaondernemers. Nou, wat we daar hebben gedaan is gewoon echt bij binnenkomst meteen de interactie gestart. Dus er is een hele korte aftrap vanuit de gemeente geweest. Dit is het doel waarvoor we hier vanavond zijn. Een aantal thema's waarover we met elkaar in gesprek gingen. En er was meteen vanaf de start dus dat mensen konden aangeven, hey, dit is wat ik belangrijk vind of dit is waar ik tegenaan loop. En dat leverde heel veel inzichten op van wat vinden we belangrijk als het gaat om dat nieuwe terrassenbeleid. En mensen kwamen daar binnen wel met echte armen over elkaar heen van nou, gaan we weer een hele avond en het duurde ook nog eens 2,5 uur, zo hartstikke lang. En op het einde, toen liepen ze naar buiten en toen zeiden ze, nou, ik heb ook echt wel gewoon mijn zegje kunnen doen. Dit was echt heel leuk. Ik had er helemaal geen zin in van tevoren. Maar ik loop hier met heel veel energie de zaal uit. En dat vind ik zelf een hele mooie als mensen dat achteraf kunnen aangeven.
En dus was er dan in deze bijeenkomst niet zoveel zendingsdrang? Of heb je daar nog ruimte voor moeten maken?
Nee, die was er helemaal niet. Want het lag ook echt nog wel open vanuit de gemeente ook. Was echt het verzoek van, ja, we willen gewoon horen wat jullie belangrijk vinden als het gaat om een nieuw beleid rondom terrassen. En we hebben het huidige beleid, dat willen we herzien. En dat ligt wat dat betreft nog redelijk open. En natuurlijk moet daar vervolgens al een gemeenteraad bij instemmen. Zijn er bepaalde dingen waar we aan moeten voldoen? Heb je ook de veiligheid? Maar goed, de brandweer en de politie zaten daar ook aan tafel. En dat was heel prettig, omdat je dan bepaalde vragen die er waren, ja, dan konden wij meteen die politieagent vragen, kom er even bij zitten en kun je daar antwoord op geven.
Het is vaak ook een soort ontdekkingstocht. Hè? Vooral als je eraan begint, heb je nog niet precies in beeld welke aspecten allemaal van belang zijn. En dit is juist heel mooi om in een vroeg stadium al met elkaar die ontdekkingstocht aan te gaan en te gaan onderzoeken welke aspecten zijn er nou, welke belangen spelen er, welke invalshoeken zijn er allemaal. Dus ik begrijp helemaal wat je zegt. En ik denk dat het in die paradox van Marion altijd beter te vroeg is dan te laat.
Nou, is het al mijn paradox. Dat is denk ik ook gelijk een hele praktische tip voor mensen die avondjes of een heel proces organiseren. Dat is namelijk een hele open vraag. Welk aspect vindt u van belang? En niet van waar bent u voor of waar bent u tegen, maar welk aspect? Want dan heb je niet gelijk ruzie.
Ja,
precies. Klopt. Maar dan heb ik wel een vraag aan jullie allebei. Hoe zorg je er dan voor, hè, welk aspect vindt u van belang? Dan komt vaak het aspect van 5 jaar geleden terug. Namelijk dat ze toen ook hebben meegedaan met dat avondje en dat er toen ook niet geluisterd is. Dus hoe gaan we dan nu wel luisteren en de punten meenemen die belangrijk zijn?
Ja, ik heb wel vaak het idee dat, dat gemeentes of nou, wie daar ook staat echt wel wat eerlijker mogen zijn over wat er wel en wat er niet kan. En ik snap ook heel goed dat het vaak een moeilijk verhaal is. Maar toevallig hadden we laatste sessies met een woningcorporatie. En toen stond daar iemand en die zei ook gewoon, ja, dit hebben wij toen verkeerd gedaan. Dat hebben we verkeerd ingeschat. En dat vond ik zo mooi. En dan zie je ook meteen bij die hele groep dat je haalt de angel eruit. Want ja, zij snappen ook wel dat het niet, weet je, dat je als organisatie het niet altijd perfect doet. Ja, ik vond, dat was echt een mooi moment waarbij je ook voelde in de zaal dat dat echt wat lucht gaf.
Het is vaak op zo'n avond, hè, omdat het een punt op een lijn is, ook heel belangrijk wat er in het verleden gebeurd is. En er zit heel vaak oud zeer. En het oude zeer heeft heel vaak te maken met communicatie. Of het gebrek daaraan, of de verkeerde toon, of verkeerde mensen. En bij een gemeente heb je nog wel eens een college dat wisselt en een raad die wisselt. Dus uit een vorige periode kun je ook nog schade overgehouden hebben, die je dan nu nog moet herstellen. Dus het is heel vaak goed om aan het begin van zo'n avond ook even de stand van zaken door te nemen. Waar staan we nou? Hoe zijn we hier gekomen? En daar komen die fouten ook aan bod. En dan moet je misschien soms sorry zeggen.
Hey, en ik hoor nu allemaal echt supergoede tips die ik me heel goed kan voorstellen om zo'n avond wel prettig te laten verlopen. Heel veel dingen die je aan de voorkant kan doen. Maar is het dan jullie nooit overkomen dat het toch heel stormachtig werd? En hoe heb je het toen opgelost?
Heel vaak.
Oh. Ja. Dat wil ik dan wel even horen.
Misschien ook wel specifiek voor die avonden waar ik voor gevraagd word. Die zijn stormachtig. Mm. En soms heb ik ook aan het eind van de avond het gevoel dat ik op een surfplank stond en geluk heb dat ik er niet afgekukeld ben op zo'n avond. En zoals ik net ook al zei, soms klinkt het gewoon heel hard en heel lelijk en heel luid ook. Maar misschien is dat soms ook wel nodig om met dat verleden af te rekenen en een nieuw begin te kunnen maken. Misschien is het eerste gesprek wel een soort ruziegesprek. En daarna kun je verder gaan praten. En mensen zijn vaak, of opdrachtgevers zijn vaak bang voor geschreeuw in een zaal. En mijn ervaring is het dat als mensen zich niet gehoord voelen, dan gaan ze schreeuwen. Ja. Maar als ze zich gehoord voelen, hoeven ze ook niet meer te schreeuwen. Dus er zit ook een verloop in zo'n avond. Het begint vaak stormachtig en dan wordt het rustiger.
Wat nou als de uitkomst van zo'n avond, hè, de gemeente heeft zendingsdrang of de woningbouwcorporatie heeft zendingsdrang. En de uitkomst staat eigenlijk haaks op de intentie van zo'n gemeente. Terwijl je ondertussen aan de achterkant weet, ja, maar die nieuwbouwwijk die gaat er toch komen. Of die windmolen die gaat hier wel echt komen. Misschien niet daar, maar ergens gaat die komen. Hoe ga je daarmee om, Esther? Wat zou je...
Nou, dat komt eigenlijk minder vaak voor, moet ik zeggen. Dus het zijn altijd thema's waar mensen weer vrijer worden uitgenodigd om mee te denken. En wij dan een proces bedenken waarbij we vooral ook veel in subgroepen werken. Zodat je ook veel veiliger, ik weet niet of veilig het goede woord is. Maar dat je merkt dat je in wat kleinere groepen het gesprek kunt voeren. Mm. Ja, dus de situatie met een windmolen die er toch wel komt. We hebben bijvoorbeeld wel bewonersavonden waarbij duidelijk is, nou, dit is het besluit wat genomen is. 2 weken geleden stond ik ergens en ging het over de invulling van 2 winkelpanden. Nou, dan is al wel duidelijk, er komen 2 winkelpanden op die plek en er is er 1 met een horecabestemming. En vervolgens is het dan wel de ruimte die aan bewoners wordt gegeven, is wat willen we daar dan graag in? En daar gaan we dan met ze op een creatieve manier aan de slag. En dan is het niet alleen maar praten daarover, maar aan het einde moest ik dus scharen uit mensen hun handen trekken omdat ze moodboards aan het maken waren. En hartstikke enthousiast.
Ik schrok even. Scharen uit mensen hun handen trekken. Nou, bloederige tafereelen. Ja.
Dus en daar was dus ook, dat begon wel met iemand die binnenkwam met een verhaal over de buurt 30 jaar terug en alles wat er gebeurd was. En een rechtszaak tot aan, wat was het, de Raad van State. Handtekeningen werden overhandigd. Ja, zo startte het. En aan het einde van de avond stond die man mee te werken met een van de concepten. Nou, dit is wat we graag zouden willen voor de buurt. Ja, ik vind dat magisch mooi.
Heb jij dan ook een alternatief voor de avond waarin eerst het gedeelte zenden komt, plenair, en daarna gaan we in groepjes uiteen en dan gaan we in kleinere groepjes praten over thema's bijvoorbeeld?
Ja, dat ligt. Ik vind het een ontzettend lastige vraag altijd, omdat het zo ligt aan het doel van de avond en wat is hetgene wat je wil bereiken. En voor ons is dat altijd een mooie puzzel van ja, wat voor werkvormen passen er dan bij om dat, om daar de ruimte aan te geven. En dan ligt het ook, hoe groot is je groep? Wat is uiteindelijk het doel van die avond? Maar dingen die wij bijvoorbeeld wel doen, ik hoorde hier ook binnenkomen van ook wel genoemd worden. Van ja, mensen komen al binnen met allemaal dingen waar ze zich gaan over irriteren, die soms ook helemaal niks met het onderwerp te maken hebben. Dat herken ik heel erg. En wij starten regelmatig met een klaag in een droomuur. En dan zeggen we, nou, kom binnen. En dan kun je meteen bij binnenkomst aangeven wat zijn dingen waarvan je denkt, ja, daar baal ik echt enorm van. Er mag van alles zijn. En vervolgens ook, wat is hetgene waar je voor droomt? Dus wat is hetgene waarvan je zegt, nou, dat is mijn droom voor de wijk of voor de buurt of nou, waar je, welke setting het ook maar is. En dat doet toch ook al iets bij mensen, want je hebt het gewoon al genoteerd. In je aftrap kan de wethouder daar ook een beetje rekening mee houden. En het zijn soms hele kleine dingen die daar al bij helpen, is mijn ervaring.
Ik vind het woord doel, wat je nu noemt, vind ik echt heel erg belangrijk. En dat is ook waar ik elke bijeenkomst mee begin. Wat is het doel van deze bijeenkomst? En als je dat niet scherp formuleert, dan is voor iedereen het doel ook weer anders. En de vraag die jij net stelde, Nathalie, over wat nu als de uitkomst anders is dan je verwacht, dat hangt dus van het doel af. En ik wil nog op iets reageren als dat mag. Het verschil tussen een plenaire bijeenkomst en in deelgroepjes. Ik vind deelgroepjes echt fantastisch voor creatieve processen. En wat ik in de laatste paar jaar heel veel tegenkom, is dat een opdrachtgever vaak wil dat we een inloopavond doen. Of een informatiemarkt met kraampjes en deskundigen. En ik vind het heel erg nuttig. Maar niet om mee te beginnen. Want gas wat erin zit en die verwachting en die zorg die mensen hebben, dat gas moet er eerst af. En ik vind een klaagmuur vind ik echt een heel briljant idee. Als mensen aan het begin van de bijeenkomst in staat zijn om hun hart te luchten, kun je later aan die tafeltjes eventueel aan het eind van de avond nog wel detailinformatie gaan halen.
Hey Esther, het gaat ook over creativiteit. Hè? We hebben het gehad over de saaie informatieavond met de presentaties. Heb jij nog wat meer voorbeelden van werkvormen die je zo al kunt inzetten?
Ja, waar wij veel mee werken zijn visualisaties of net even op een andere manier het gesprek voeren. Dus dingen die wij bijvoorbeeld doen is dat we kijken naar een vraagstuk en zeggen, joh, hoe zou nou jouw buurvrouw hiernaar kijken? Of wat zouden kinderen in de wijk hiervan vinden? Zodat ze ook even met een andere pet ernaar kijken. Waar het al mee start is, hoe kom je binnen? De communicatie vooraf, eigenlijk start het natuurlijk daarmee. Maar ook, hoe kom je binnen? Hoe is de sfeer? Wij werken bijvoorbeeld met muziek. Doet ook echt al veel voor mensen als je binnenkomt met een muziekje. De koekjes zijn er vaak ook, maar wij nemen ook allemaal lekkers mee. Dus dan, weet je, staan er chocolaatjes en druiven op tafel. Doet ook weer wat. De setting, hoe ga je je zaal inrichten? Is dat in een theateropstelling? Of zijn dat in een carré-opstelling met tafels waar je rondom zit, is ook al heel anders. Nou, wij doen dingen echt even met opwarmoefeningen. Een kennismakingsoefening waarbij we mensen laten rondlopen. Even een start met uit je patronen komen. Dat zijn ook allemaal dingen die wij doen. En dat is het voordeel natuurlijk als een extern bureau, dat je dat ook gewoon veel makkelijker kan doen.
Ja, want helpt leuk om participatie te verbeteren?
Ja, dit is natuurlijk wij van WC eens. Want ja, natuurlijk vind ik dat. Ja, want dat is hetgene wat wij doen. Ik denk wel in het geval van de windmolens.
Ja, je wordt daar denk ik ook wel echt op uitgenodigd.
Ja, dat is de reden waarom wij worden ingeschakeld. Ja. In het geval van zo'n windmolen die ergens geplaatst wordt en mensen zijn boos, dan ga ik nu voortaan Hans bellen als we die vraag krijgen. Maar wij krijgen die vraag niet. Maar ja, dus weet je, het is ook echt wel, waar word je uiteindelijk voor gevraagd om te doen?
Ik koop voortaan ook WC 1, hoor, want ik ben het met jou eens dat als het in het goede stadium van een proces is leuk, is echt iets wat helpt. Ja. Je vraagt tenslotte aan mensen om hun tijd en hun energie ergens in te gaan stoppen. En dan mag het best leuk zijn.
Met bitterballen, hè Marion?
Totdat de bitterballen aankomen, ja.
Bitterballen. Yes. Wel vegetarisch, toch?
Ja, tuurlijk ook, ja.
Ik heb nog een vraag aan Esther. Want we hebben het steeds over het avondje zelf, zeg maar. Of in ieder geval de tijdspannen van binnenkomst en vertrek. In onze ervaring met andere participatietrajecten zit de winst voor een deel ook in het voor- en na-traject. Zijn dat dingen waar jullie ook bij betrokken zijn?
Zeker, ja, want precies wat jij zegt, daar is ongelooflijk veel winst te behalen. In hoe nodig je mensen uit, wat voor woorden gebruik je daarbij, maar ook hoe ziet een uitnodiging eruit? Een saaie uitnodiging met heel veel tekst, dan denken mensen niet, oh, daar ga ik eens even mijn avond voor vrijmaken. Terwijl als dat er mooi uitziet, met ook duidelijk wat is hetgene wat je kunt verwachten, dan zie je een veel hogere respons. Dat geldt niet alleen voor avondjes, maar dat geldt eigenlijk voor alles.
Ja,
dat
wordt dus naast betere koekjes ook mooiere uitnodigingen.
Zeker. En goede follow-up. Ja, en ook daar is het, sowieso vind ik het heel belangrijk dat je tijdens zo'n avond al duidelijk aangeeft wat gaat ermee gebeuren, wanneer horen mensen weer wat. Maar goed, dat hoorde ik Hans ook een flink aantal keer zeggen. Zodat je die verwachtingen ook gewoon vanaf de start al meteen goed managed. Managed vind ik altijd een beetje stom klinken. Maar dus bij de start, maar ook op het einde, dat mensen weer even weten, oh ja, dan hoor ik iets van jullie. En als dat even duurt, of als dat betekent dat er soms iets in beslotenheid moet plaatsvinden, geef het dan ook gewoon duidelijk aan. Want mensen snappen dat ook echt. En na afloop, wat is er dan met die resultaten gebeurd? Of wat zijn die resultaten? En dan ligt het ook weer precies aan het doel. Wat wil je bereiken? Wat kun je daarover delen?
Ja, ik heb er wel nog één vraag over. Vooral omdat zo'n avond is natuurlijk ook een heel kwalitatief proces. Hè? Je hebt gesprekken met elkaar, soms zelfs in deelsessies. En je hebt ook vervolgstappen. Maar hoe leg je eigenlijk vast wat er is besproken, zodat het ook wordt meegenomen in het vervolgproces of bij besluitvorming? Hebben jullie daar nog tips of aanbevelingen voor?
Je zou al snel geneigd zijn om naar een verslag te grijpen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. En meestal vind ik dat geen fijne optie. Omdat dan krijg je iets wat samengeraapt wordt op een stuk papier. En dan moet je dat papier.
En dan mis je misschien wat. En dan,
klopt. Ja. En die papier wordt dan weer werkelijkheid. Ja. Dus ik denk dat je, dan kom ik weer terug op het doel. En dat de verwachting die Esther net ook noemde. Mm. Als je de verwachting schept dat je alleen maar in beeld wil krijgen welke zorgen er zijn. Of welke wensen er zijn. Of welke ideeën er zijn. Dan moet je het daarbij houden. Ja. En als je die dingen door elkaar heen gaat mixen, dan krijg je een hele rare uitkomst.
Welke dingen door elkaar mixen? Wat
bedoel ideeën, je? Wensen en zorgen. Als je het doel van de avond, van het avondje goed schetst, dan krijg je een heldere uitkomst. En dan is het plenair ophalen van al die geluiden voldoende als input
om een volgende stap te zetten.
Om een volgende stap te zetten, want het wordt niet allemaal op die avond besloten.
Ja, ik heb best wel veel van die participatieprocessen ook geëvalueerd. En het is ongelooflijk hoe vaak er met verslagen natuurlijk wordt gestrooid. Van ja, maar toen hebben we het hierover gehad. Het staat hier immers zwart op wit. En dat is natuurlijk wat anders dan een besluit. Het gaat om het delen van zorgen. En je ziet dat best wel snel door elkaar loopt inderdaad. Ja, treffend
ik denk,
wat je
dus
zegt.
Dan voor Esther, ik denk als je creatieve processen inzet, dan heb je vaak ook een zichtbare oogst. Dan heb je een tastbare oogst. Dat is ook heel leuk bijvoorbeeld om in nieuwsbrieven te blijven gebruiken.
Zeker, ja. En voor ons geldt dat het ook echt weer ligt aan wat is de insteek van die avond geweest. Maar het voorbeeld wat ik net gaf, waarbij we met bewoners gingen nadenken over de invulling van twee panden. Nou, dan halen wij daaruit, wat zijn nou die voorwaarden voor het vinden van geschikte ondernemers voor die panden die we uit de avonden hebben gehaald? En wat zijn ideeën waar veel behoefte aan is die daaruit zijn gekomen? En dat is dan weer iets wat we meegeven aan die woningcorporaties, die vervolgens nu op zoek gaan naar geschikte ondernemers die dat zouden willen doen.
Ik heb nog wel een wc-eendvraag.
Kom erop.
Kan het eigenlijk succesvol zijn zonder avondjes?
Zeker.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar wat zouden we missen? Wat missen we als we die avondjes niet meer doen?
Dat plastic bekertje met koffie.
Die missen we dan.
Het ingepakte koekje.
Maar waarvoor... jullie zeggen, je hebt die avondjes eigenlijk niet nodig. Maar waarom organiseer je ze dan toch? Wat is dan de toegevoegde waarde? Waarom kom ik naar dat avondje toe?
Maar ik geloof niet dat we gezegd hebben dat ze
precies,
niet nodig.
Precies, dat wilde ik net ook even op inspringen.
Over wc heen gesproken, die avondjes blijven nodig toch, Hans?
Absoluut.
Ik denk, nou, ik verleid jullie tot spannende uitspraken.
Nee, Nathalie, als je kijkt naar het participatieproces, dan is een avondje is een onderdeel daarvan. Ja. En misschien heb je dat onderdeeltje niet nodig in je hele proces. Voor mij als wc-eend is het natuurlijk handig om te redeneren vanuit zo'n avondje. Want dat is eigenlijk het enige moment waarop ik bij zo'n proces betrokken raak als gespreksleider.
Welke avondjes zijn dat dan, dat je eigenlijk geen gespreksleider nodig hebt?
Als je Esther nodig hebt.
Ja. Nee, dat heb je niet jou. Nee, maar wanneer moet je echt een extern gespreksleider hebben en wanneer kun je het ook best zelf?
Ik denk dat de avonden waar echt druk op zit, waar gas op zit, waar mensen heel veel zorgen hebben, maar mensen heel boos over worden, heel verdrietig van worden, heel erg bang van worden, daar moet je echt een onafhankelijk gespreksleider opzetten. En dan zou iemand die een onafhankelijke toon aanslaat van een gemeente of van een provincie of een noem het maar, ook die schijn van onafhankelijkheid of de schijn van afhankelijkheid tegen zich kunnen hebben. Dus daar is het echt goed om een onafhankelijk gespreksleider in te zetten, die ook in staat is om met die emoties om te gaan in zo'n zaal.
Hey Hans, en als ik jou nou zou vragen, als ik zelf zo'n participatieavond ga voorzitten, omdat ik nou eenmaal die taak gekregen heb en ik denk, nou, ik kan lekker lullen, dus dat doe ik wel. Maar ik zoek toch nog even een beetje zekerheid en ik zou jou bellen.
Ja.
Van Hans, ik ga dit doen. Ik ga eigenlijk jouw vakken proberen even uit te voeren. Wat zou je me dan als belangrijkste tip meegeven?
Bewaak je onafhankelijkheid, wees radicaal neutraal. En het belangrijkste instrument wat jij in je koffer hebt zitten is luisteren.
Dus vooral je bek houden.
Ja. Kan wel lekker lullen, maar nu niet.
Ja. Je kunt heel uitgebreid in 3 zinnen vragen wat de reden is waarom mensen ergens wakker van liggen. En misschien of ze betere ideeën hebben. Je kunt ook gewoon vragen waarom.
En daarmee denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze Participodcast.
Waarom?
Precies daarom dus. Dus we hebben eigenlijk, is mijn conclusie, de avondjes nodig. Maar niet voordat we daar goed over hebben nagedacht, voordat we de doelstelling hebben bepaald met elkaar. Ik heb dat Esther, ik denk wel 10 keer horen zeggen, dus knoop dat vooral in je oren. Wat ik Hans heb horen zeggen is dat het onderdeel is van een keten. Het is een onderdeel van een proces. En een 1 avondje is niet het moment waarop alles besloten wordt, waarop alles wordt uitgezocht. Dus maak onderscheid in het ophalen van ideeën, zorgen, wensen. En voor mijzelf, voordat ik jullie heel hartelijk ga bedanken. Ik kom tot de conclusie dat een goede bijeenkomst is geen toeval.
Die kan op een tegeltje.
Een conclusie.
Ja. Ik wil Hans Edman heel hartelijk bedanken.
Graag gedaan.
En ik wil Esther van der Storm heel hartelijk bedanken.
Graag gedaan.
En ik hoop dat jullie het een mooie podcast hebben gevonden. Wij vonden het in ieder geval weer leuk. En wij verheugen ons op de volgende. Want we gaan het hebben over
burgerberaden. Ik heb er wel eens 1 georganiseerd.
Echt waar?
Nou, dat is al heel lang geleden. Oh, ja, het heette toen nog een burgerforum.
Oh, forum, ja. Oeh, lastig. Dank jullie wel.
Volgende keer.
Dag. Woe!